en brengt de Kamers hiervan op de hoogte, zodra het belang en de veiligheid van de staat het toelaten (artikel 161, paragraaf 1, lid 2). Dit artikel werd door Leopold I in de onafhankelijkheidsoorlog met Nederland (Leopold II), toen er dreiging was dat België in de Frans-Duitse oorlog van 1870 betrokken zou raken, Albert I in de Eerste Wereldoorlog en Leopold III in de Tweede Wereldoorlog, wat ook aanleiding gaf tot de Koningskwestie, ingeroepen om letterlijk aan het hoofd te staan van het leger. Zij meenden hiervoor niet, zoals voor andere handelingen, de steun van een minister nodig te hebben. Op grond van deze bepaling en het feit dat ze gezworen hadden het grondgebied ongeschonden te bewaren (zie artikel 91). Na de Koningskwestie werd duidelijk beslist dat dit artikel, net zoals alle andere bepalingen van de grondwet, oplegt dat de regering instemt met alle handelingen van de koning. Geen afstand, geen ruil, geen toevoeging van grondgebied kan plaats hebben dan krachtens een wet (artikel 161, paragraaf 1, lid 3). Dit artikel werd opgenomen om te vermijden dat de koning, zonder het parlement daarin te kennen, een verdrag zou gesloten hebben met Nederland na de onafhankelijkheid. De koning sluit de verdragen met betrekking tot de federale bevoegdheden nadat het verdrag is goedgekeurd door de Kamers (artikel 161, paragraaf 2). De gemeenschaps - en gewestregeringen kunnen de verdragen die betrekking hebben tot de gemeenschaps - en gewestbevoegdheden. Deze verdragen moeten instemming verkrijgen van het betrokken parlement (artikel 161, paragraaf 3). De bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten op dit vlak wordt nader geregeld in een bijzondere wet (artikel 161, paragraaf 4). De koning kan de verdragen die voor 18 mei 1993, de datum waarop de gemeenschappen en gewesten bevoegd werden om verdragen te sluiten, gesloten werden en betrekking hebben op de gemeenschap en gewestbevoegdheden, opzeggen in overeenstemming met de betrokken gemeenschaps- en gewestregeringen (artikel 161, paragraaf 5). Deze bepaling was nodig omdat bij die verdragen België partij is en niet de betrokken deelstaat. Van bij het begin der onderhandelingen over elke herziening van de verdragen tot oprichting van de Europese gemeenschappen en van de verdragen en akten waarbij deze verdragen zijn gewijzigd of aangevuld, worden de Kamers daarover geïnformeerd. Zij krijgen kennis van de evoluties en de ontwikkeling van de Europese Unie. Daardoor kunnen ze de regering meer sturen bij de onderhandelingen over het verdrag. Wanneer de gemeenschap of gewest zijn verplichtingen uit het internationale recht niet nakomt, kan de federale overheid in de plaats treden van die deelstaat en dit probleem oplossen (artikel 169). Dit om te vermijden dat België hiervoor aansprakelijk gesteld zou worden en schadevergoeding zou moeten betalen. Titel 7: Algemene bepalingen. De Grondwet kan noch geheel noch ten dele worden geschorst (artikel 187). Op die manier is de burger veilig tegen alle machten. De burger kan dus niet zomaar zijn grondwettelijke rechten verliezen, en ook kan op die manier niet een van de staatsmachten alle macht naar zich toe trekken door eenzijdig de Grondwet te schorsen, waardoor zij alleen de macht zou kunnen uitoefenen. Met ingang van de dag waarop de Grondwet uitvoerbaar wordt, zijn alle daarmee strijdige wetten, decreten, besluiten, reglementen en andere akten opgeheven (artikel 188). Hiermee zorgde de grondwetgever ervoor dat het recht dat nog van toepassing was en is, dat afkomstig was uit de tijd van de Oostenrijkse, Franse of Nederlandse bezetting en dat in strijd was met de Grondwet, niet langer zou worden toegepast. De tekst van de Grondwet is in het Nederlands, in het Frans en in het Duits opgesteld (artikel 189). Hiermee wordt aangegeven dat de tekst van de Grondwet in de drie landstalen authentiek is, dat ze gelijkwaardig zijn en er geen verschillen in betekenis zijn. Geen wet, geen besluit of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur is verbindend dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald (artikel 190). Door dit artikel wordt vermeden dat de burger niet zou weten aan welke wetten en besluiten hij zich zou moeten houden. Die bekendmaking gebeurt, wat de federale overheid en de deelstaten betreft, in het Belgisch Staatsblad. Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen (artikel 191). Op die manier stelt men dat vreemdelingen dezelfde rechten genieten als Belgen, behalve de uitzonderingen die de wet hierop maakt. Volgens het arbitragehof moeten deze uitzonderingen objectief verantwoord zijn en niet onevenredig met de doelstelling van het betrokken recht. Geen eed kan worden opgelegd dan krachtens de wet. Deze stelt de formule vast (artikel 192). Dit artikel maakt het belang duidelijk dat vroeger aan de eed werd gehecht. Men ging ervan uit dat zo'n zware morele verplichting als een eed enkel kon opgelegd worden door de wetgever. In de meeste gevallen luidt deze eed: ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. De Belgische natie kiest als kleuren rood, geel en zwart en als rijkswapen de Belgische leeuw. Met de kernspreuk: eendracht maakt macht (artikel 193). In dit artikel is een fout geslopen. Normaal geeft men de kleuren van een vlag weer vanaf de stok. Dat zou dus zwart, geel, rood moeten zijn. En is er niet vermeld of het gaat om horizontale dan wel verticale strepen. Het nationale volkslied, de Brabantsone, is niet opgenomen. De stad Brussel is de hoofdstad van België en de zetel van de federale regering. Artikel 194. Titel 8. De herziening van de grondwet. De federale wetgevende macht heeft het recht te verklaren dat er redenen zijn tot herziening van bepaalde artikelen van de grondwet (artikel 195 lid 1). De drie takken van de wetgevende macht moeten hierover dezelfde verklaring afleggen. Enkel de artikelen die in de drie verklaringen voorkwamen zijn vatbaar voor herziening. Na deze verklaring zijn beide kamers van rechtswege ontbonden (artikel 195 lid 2). Er volgen er dus verkiezingen. Daardoor wordt aan de burgers de mogelijkheid gegeven om zich in de verkiezingen uit te spreken over de voorgestelde wijzigingen. Dit artikel zorgt er ook voor dat men niet zomaar de grondwet kan laten aanpassen om het beleid te ondersteunen, zonder dat de burger hen hiervoor kan afstraffen. Twee nieuwe kamers worden overeenkomstig artikel 46 bijeengeroepen, artikel 195 lid 3. Deze kamers beslissen in overeenstemming met de koning over de punten die aan herziening zijn onderworpen, artikel 195 lid 4. In dit geval mogen de kamers niet beraadslagen wanneer niet tenminste 2/3 van de leden aanwezig zijn, en een verandering is alleen dan aangenomen indien tenminste 2/3 van de stemmen heeft verkregen, artikel 195 lid 5. Er mag geen herziening van de grondwet worden ingezet of voortgezet in oorlogstijd of wanneer de kamers verhinderd zijn vrij bijeen te komen op het federale grondgebied, artikel 196. Tijdens een regentschap mag in de grondwet geen verandering worden aangebracht wat betreft de grondwettelijke macht van de koning en de artikelen 85 tot 88, 91 tot 95, 106 en 197 van de grondwet (artikel 197). In overeenstemming met de koning kunnen de grondwetgevende kamers de nummering van de artikelen en de onderverdeling van artikelen van de grondwet, evenals de onderverdeling van de grondwet in titels, hoofdstukken en afdelingen, aanpassen, de terminologie van de niet aan herziening onderworpen bepalingen wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de terminologie van de nieuwe bepalingen en de Nederlandse, de Franse en de Duitse tekst van de grondwet met elkaar in overeenstemming te brengen. In dit geval mogen de kamers niet beraadslagen wanneer niet ten minste 2/3 van de leden aanwezig zijn, en de veranderingen zijn alleen aangenomen indien het geheel van de wijzigingen ten minste 2/3 van de stemmen heeft verkregen (artikel 198). Deze techniek om de grondwet wat op te frissen en de structuur te verhelderen heet coördinatie. Er is tot nu toe één keer gebruik van gemaakt. Titel 9. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen. De bepalingen van artikel 85 zullen voor het eerst toepassing vinden op het nakomelingschap van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albert, Felix, Humbert, Theodor, Christiaan, Uitjan, Marie, Prins van Luik, Prins van België, met dien verstande dat het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid Josephine Charlotte Fabricia Elisabeth Paola Marie, Prinses van België met Laurens, aartshertog van Oostenrijk-Este, geacht wordt de in artikel 85 tweede lid bedoelde toestemming te hebben verkregen. Tot dan blijven de hierna volgende bepalingen van toepassing. De grondwettelijke macht van de koning gaat bij erfopvolging over op de natuurlijke en wettelijke nakomelingschap, in een rechte lijn van Zijne Majesteit Leopold Joris Christiaan Frederik van Saksen-Coburg, van man op man, volgens eerstgeboorterecht en met altijd durend uitsluiting van de vrouwen en van hun nakomelingschap. De prins die huwt zonder toestemming van de koning of van hen die bij gebreke van de koning zijn macht uitoefenen in de bij grondwet bepaalde gevallen, verliest zijn recht op de kroon. Hij kan echter in zijn recht worden hersteld door de koning of door hen die bij gebreke van de koning zijn macht uitoefenen in de bij de grondwet bepaalde gevallen, doch alleen met instemming van beide kamers (artikel 1). Dit artikel regelt de overgangsbepalingen van de afschaffing van de Salische Wet. Het is pas vanaf de kinderen van koning Albert II dat ook vrouwen in aanmerking komen voor de troon, dit om te vermijden dat de nakomelingen van de vroegere prinsessen alsnog aanspraak zouden maken op de troon. Artikel 32 treedt in werking op 1 januari 1995. Artikel 2. Artikel 125 is van toepassing op de feiten gepleegd na 8 mei 1993. Artikel 3. De eerstkomende verkiezing van de parlementen overeenkomstig met artikelen 115 paragraaf 2, 116 paragraaf 2, 118 en 119, met uitzondering van artikel 117, vinden plaats op dezelfde dag als de eerstkomende algemene verkiezingen van de Kamer en volksvertegenwoordigers. De daaropvolgende verkiezing van de parlementen, overeenkomstig de artikelen 115 paragraaf 2, 116 paragraaf 2, 118 en 119, vinden plaats op dezelfde dag als de tweede verkiezing van het Europese parlement, volgend op de inwerkingtreding van de artikelen 115 paragraaf 2, 118, 120, 121 paragraaf 2, 123 en 124. Tot de eerstkomende verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn de artikelen 116 paragraaf 2, 117 en 119 niet van toepassing (artikel 4). Dit artikel regelt de momenten waarop verkiezingen vallen. Oorspronkelijk vielen de federale verkiezingen samen met die van de deelstaten. Dat is nu niet langer het geval, hoewel er voor gepleit wordt ze terug samen te brengen. Tot de eerstkomende algemene vernieuwing van de Kamer en Volksvertegenwoordigers blijven in afwijking van de artikelen 43, paragraaf 2, 46, 63, 67, 68, 69, 69.3, 70, 74, 100, 101, 111 en 151 het derde lid, 174 eerste lid en 180 tweede lid (laatste zin) de hiernavolgende bepalingen van toepassing: de federale wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. De Koning heeft het recht de Kamers tegelijk te ontbinden en de ontbindingsbesluit bevat oproeping van de kiezers binnen 40 dagen en bijeenroeping van de Kamers binnen 2 maanden. De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 212 leden en de federale delen worden verkregen door het bevolkingscijfer van het Rijk te delen door 212. De Senaat is samengesteld uit 106 leden afkomstig overeenkomstig artikel 61 gekozen naar de bevolking van elke provincie. De bepalingen van artikel 62 zijn van toepassing op de verkiezing van deze senatoren. Uit leden door de provincieraden gekozen naar verhouding van de senator voor 200.000 inwoners. Elk overschot van ten minste 125.000 inwoners geeft recht op een senator meer. Evenwel benoemt elke provincieraad ten minste 3 senatoren. Deze leden mogen niet behoren tot de vergadering die hen kiest, noch daarvan deel hebben uitgemaakt gedurende de 2 jaren die voorafgaan aan de dag van hun verkiezing. Uit de leden van de Senaat gekozen, in aantal gelijk aan de helft van het getal der senatoren die door de provincieraden zijn gekozen. Is dit een oneven getal, dan wordt het met de eenheid vermeerderd. Deze leden worden benoemd door de senatoren, die met toepassing van eerste en tweede punt zijn gekozen. De verkiezing van de senatoren te kiezen met toepassing van tweede en derde punt geschiedt volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging dat door de wet wordt vastgesteld. Wanneer een senator die door de provincieraad van Brabant werd gekozen na 31 december 1994 moet worden vervangen, kiest de Senaat een lid met inachtneming van de voorwaarden die in de wet worden vastgelegd. Voor deze wet zijn de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat gelijkelijk bevoegd. Om tot senator gekozen te worden, moet men, onverminderd artikel 69, eerste, tweede en vierde punt, de volle leeftijd van 40 jaar hebben bereikt. De senatoren worden gekozen voor 4 jaar. De ministers zijn in het ene of de andere kamer alleen stemgerechtigd indien zij er lid van zijn. Zij hebben zitting in elke kamer en het woord moet hun worden verleend wanneer zij het vragen. De kamers kunnen de aanwezigheid van de ministers vorderen. De Koning kan aan een door het Hof van Cassatie veroordeeld minister of lid van een gemeenschaps- of gewestregering geen genade verlenen dan op verzoek van één van beide kamers of het betrokken parlement. De raadsheren van het Hof van Cassatie worden door de Koning benoemd uit 2 lijsten van 2 kandidaten, de een door de Senaat, de ander door het Hof van Cassatie voorgelegd. Elk jaar wordt door de Kamers de eindrekening vastgesteld en de begroting goedgekeurd. Het Rekenhof legt de algemene staatsrekening met zijn opmerkingen voor aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. De artikelen 50, 75, tweede en derde lid, 77 tot 83, 96 tweede lid en 99 eerste lid treden in werking vanaf de eerstkomende algehele vernieuwing van de Kamer en Volksvertegenwoordigers, artikel 5. In afwijking van artikel 5 eerste lid zijn tot 31 december 1994 de provincies Antwerpen, Brabant, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. De eerstvolgende verkiezing voor de provincieraden vindt plaats samen met de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen op de tweede zondag van oktober 1994, voor zover de in paragraaf 3 eerste lid bedoelde wet in werking is getreden, worden de kiezers voor de verkiezing van de provincieraden van Vlaams-Brabant en Waals-Brabant diezelfde zondag opgeroepen. De personeelsleden en het patrimonium van de provincie Brabant worden verdeeld tussen de provincie Vlaams-Brabant en de provincie Waals-Brabant. Het Brusselse hoofdstedelijk gewest, de in de artikelen 135 en 136 bedoelde overheden en instellingen evenals de federale overheid op de wijze bepaald door een bijzondere wet. Na de eerstvolgende vernieuwing van de provincieraden en tot op het tijdstip van hun verdeling worden het gemeenschappelijk gebleven personeel en patrimonium gezamenlijk beheerd door de provincie Vlaams-Brabant. De provincie Waals-Brabant en de in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bevoegde overheden. In afwijking van artikel 151 tweede lid worden tot 31 december 1994 de raadsheren van de hoven van beroep en de voorzitters en ondervoorzitters der rechtbanken van eerste aanleg binnen hun rechtsgebied door de koning benoemd uit twee lijsten van twee kandidaten, de ene door die hoven, de andere door de provincieraden voorgelegd. In afwijking van artikel 156 eerste punt omvat het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Brussel tot 31 december  1994 de provincie Brabant (artikel 6). Het zou goed zijn deze overgangsbepalingen behalve artikel 1 af te schaffen omdat ze vandaag geen enkel praktisch belang meer hebben. Deze opname en alle tekst vallen onder de GNU Free Documentation License beschikbaar op www.gnu.org/copyleft